Van letsel naar compensatie is al ingewikkeld genoeg. Maar om het nog fundamenteler aan te pakken, gaan wij met elkaar in gesprek over hoe wij zelf herstel waarderen. Hoe wij zelf onze ervaringen waarderen. En bovenal, hoe wij zelf onszelf en onze levens waarderen. Welkom bij Onder het Zwaailicht.
Mijn naam is Eva Rookmaker, gedupeerde. En ik zit hier samen met mede-gedupeerden Moesha en Celine. Vandaag behandelen we de casus waarde bepalen. Inmiddels bij ons aangeschoven Suzanne Ara Kelian, advocaten. En jij staat maar liefst 700 gedupeerde ouders bij. Dat is niet niks.
Ja, dat klopt. Wel gelukkig met een heel team hè, op kantoor. Dus niet in mijn eentje.
Ja.
Maar we staan inderdaad een grote groep gedupeerden bij.
Ja. Dan is het de vraag, waar zet je als eerste je advocaat in? Laten we daar even mee beginnen.
Ik zou eigenlijk iedereen willen adviseren om gewoon direct op het moment dat je denkt een gedupeerde te zijn, een advocaat in te schakelen. Dus al voordat je de erkenning hebt, überhaupt. Hè? Zelfs eigenlijk al voor de eerste toets had je dat moeten doen. Maar nu zijn die eerste toetsen allemaal afgerond.
Maar stel dat je dan niet bent?
Het moment waarop je eigenlijk als ouder een advocaat zou moeten inschakelen is op het moment dat je hebt aangemeld bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, de UHT. Vanaf dat moment heb je ook recht op een advocaat. Eigenlijk kan je overal een advocaat voor inschakelen. En jij doet het voor het eerst. En een advocaat heeft dit al veel vaker gedaan. En die weet precies waar die op moet letten. Welke valkuilen er ook zijn.
Ja, ja, dan is het toch wel handig als je dat ook gewoon even buiten jezelf om durft te parkeren. Moet je wel durven.
Er is een doolhof ook aan allerlei instanties en procedures.
Nou, dat.
De Van Dam had het er ook al over. We hebben al verschillende dossiers in ons kast hangen van de verschillende fases. Dus dat inzicht hebben wij best wel goed. En daarom zien wij ook heel goed waar de knelpunten liggen en waarom bepaalde zaken niet op elkaar aansluiten en waar mensen vastlopen. Ja, en wij helpen eigenlijk de gedupeerden door doolhof heen en om overal aan te kloppen waar ze aan kunnen kloppen en ook te krijgen waar ze recht op hebben. En als advocaat doe ik natuurlijk wel heel erg mijn best. Beste resultaat voor iedere gedupeerde te krijgen.
Nou ja, en je best doen is denk ik het meeste wat je kan doen. Hè? Rechtvaardigheid zit ook niet altijd in het recht. Voor jou is dat natuurlijk gewoon een meting die vaker plaatsvindt. Hoe bekijk jij zoiets?
Ja, wij, nou ja, dat is voor ons natuurlijk ook hartstikke lastig hè, om die schades te bepalen en ook de route te bepalen van waar moet je als gedupeerde naartoe. Want je moet bepaalde afwegingen maken. Sommige ouders vinden het bijvoorbeeld heel erg belangrijk om heel veel te vertellen over wat hun is overkomen. En die zijn echt gebaat bij zo'n luisterend schrijver en daar heel uitgebreid te vertellen. Sommige ouders die zitten er wat ietsje zakelijker in. En die hebben een andere benadering nodig. En sommige schades zijn wat complexer dan andere schades.
Ja, die je net opnoemt, hè? Even daarop inzoomen. Want je zou denken, de ouder die het meest context maakt, oftewel de hele emotie weergeeft, die wordt beter gecompenseerd dan de ouder die dat niet doet. Is dat ook zo?
Nee, dat is niet het geval. Als je het hebt over gelijkwaardig herstel, daar worden gewoon met forfaitaire bedragen wordt daar gewerkt. Dus daar is inderdaad zo'n prijslijst voor wat, als er iets overkomen is, dan kan je een bepaald bedrag daarvoor krijgen. En dan maakt het niet uit hoe gedetailleerd je daarover vertelt.
Dat is denk ik wel iets wat heel veel mensen niet beseffen. Dat je dus niet altijd die emotie die daar hoeft toe te voegen.
Dat klopt, want waar ik het nu eigenlijk over heb is met name financiële compensatie.
Ja.
Welke schade heb jij geleden door wat er is gebeurd? Dat moet gecompenseerd worden en je moet in staat worden gesteld als ware dat het niet zou zijn gebeurd.
Ja.
Dat is heel erg feitelijk en soms ook best wel hard hè, dat iets je wel is overkomen en dat je er een bepaalde gevoelens bij hebt gehad, maar dat het dan geen schade is in de zin van het recht. Heel veel ouders die ervaren ook de immateriële schade, emotionele schade die ze hebben geleden als veel erger dan de materiële schade, de vermogensschade die ze hebben gehad. Maar in de praktijk is juist vermogensschade wordt beter gecompenseerd dan immateriële schade.
Als gedupeerde kind kan je nu niet echt aanspraak doen op een advocaat. We zijn sowieso ook niet erkend. Wat zou het eigenlijk betekenen juridisch gezien als wij als kinderen ook erkend worden? Wat zouden wij dan kunnen doen?
Dan zou je eigenlijk zelfstandig je schade kunnen verhalen. doordat je bepaalde kansen hebt gemist. En als je, ja, als je dat dan voldoende zou kunnen onderbouwen, dan zou je dus rechtstreeks aanspraak kunnen maken op schadevergoeding vanuit de staat. De jongeren die willen eigenlijk zelf gewoon zeggen van, nou, het is niet oké wat jullie ons hebben aangedaan. Mm. En ik vind dat jullie ons daarvoor moeten compenseren. Maar die mogelijkheid hebben ze nu niet. Ja, en voor advocaten, ja, wij staan dus geen jongeren bij op het moment met kantoor. En ik vind dat er gewoon duidelijkheid voor moet komen, ook voor alle jongeren.
Ja, absoluut. En ik denk dat we dan weer struikelen op het puntje einddatum. Dit is dus niet meegerekend, dat hele stuk. Hè? Dat kinderen nog gaan groeien, dat er een einddatum is. Het is nu heel erg, dit is dossier X, die is begonnen, daar moet het stoppen. Hè? En daar bepaalt de belasting of daar bepaalt de zitting dat het is afgehandeld. Einddatum. Ja.
Nou goed, je hebt natuurlijk ook wel toekomstige schade die je kan vorderen. Dus, dus in die zin is het niet, hoeft het niet altijd per se een einddatum te zijn.
Ja, maar dit zijn wel dingen die voor jou dus heel vanzelfsprekend zijn, ja. Maar voor heel veel ouders dus niet.
En dit is eigenlijk het lastige in de hele toeslagenaffaire. Dat er problemen zijn, dat is ook part of life. Hè? Het leven is gewoon nou eenmaal, de nodige uitdagingen voor iedereen. En welke uitdaging heb jij nou extra gekregen door de toeslagenaffaire, door wat daar is gebeurd? En welke uitdaging of wat jou overkomt, komt nou gewoon door het leven? En dat verschil, dat is natuurlijk heel lastig.
Ja. Dus omdat we het niet weten, moeten we het er eigenlijk ook niet over hebben. Wat we wel weten, is wat er wel is gedaan. Het is lastig, want je hebt een punt.
Maar ergens moet je wel een soort... Ja,
ergens moet je een grens stellen, zeg je daar, hè? Voorzichtig.
Dat zeg ik niet, hè?
Dat zeg ik. Maar vul hem zelf in. Hoe zou je het willen stellen?
Nou, ja, kijk, er moet ook een grens zijn.
Nou, dat bedoel ik.
Dus dat is dus ook wel logisch dat er is. En ik denk ook, kijk, en daar zit een stukje acceptatie in die ouders zouden moeten hebben. Dat ergens zal je gewoon moeten accepteren dat je nooit alles gecompenseerd krijgt. Ik denk dat het erin zit, en dat is dus dat emotioneel herstel, dat jij ergens voor jouzelf een punt achter weet te zetten en gewoon aan de toekomst kan denken.
Hoe hard dat ook is, ja.
Realistisch zijn.
Ja.
Net als dat een advocaat eigenlijk... Ik kan alleen maar ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk geld krijgt.
Ja.
Uiteindelijk is dat... ik ben er niet voor het emotioneel herstel. En natuurlijk ben ik
mens
en lief. En ik probeer daar wel waar het kan rekening mee te houden. Maar ik heb daar gewoon geen ruimte voor, hè, om jou te helpen met jou. En ik ben er ook niet in gespecialiseerd. Dus ik ga ervoor om zo... Ja,
de centjes binnen te halen.
Precies.
Ja, mijn vraag was eigenlijk in het kort van... waar loop je tegenaan in het proces van het helpen van de ouders?
Dat is vaak heel erg juridisch. En een heel groot deel is dat ik geen reactie krijg. Hè? Dus dat je heel veel blijft zenden naar de overheid, naar de UHT of het ministerie, maar dat er dan geen reactie op komt. Of dat er weinig bereidheid is om in overleg tot oplossingen te komen.
Eerder hadden we het over dat besefmoment dat de ouders eigenlijk een vorm van acceptatie moeten gaan hebben. Dat ze niet gecompenseerd kunnen worden voor al hun leed, als het over op mentaal gebied hebben. Maar in hoeverre zie je dat terug bij de ouders, om het maar even zo te zeggen, dat ze dan ook wel hun waarde terugvinden en wel gewoon tevreden zijn op dat moment?
Ik heb wel best wel goede ervaringen met ouders die, als het op een gegeven moment echt helemaal klaar is, ook financieel gezien, en als ik dan zeg van, joh, dit is het, meer ga ik er niet voor je uitkrijgen, dat het moment is waarop zij toch die acceptatie eigenlijk gewoon echt gaan voelen. Oké, dit was het avontuur van de Belastingdienst en ik ga nu echt verder met mijn leven. En sommige ouders die hebben dan nog dat ze nog hulp nodig hebben in het kader van herstel, dat emotioneel herstel. Maar veel ouders, dat zie ik dan in de praktijk bij mijn cliënten, die kunnen er dan ook wel echt een punt achter zetten. Dus die financiële afronding is toch wel echt heel erg belangrijk. En ook wel heel erg belangrijk dat ze dat horen van een onafhankelijke derde. Dit is het. Meer ga je gewoon niet kunnen krijgen.
Ja.
En van de 700, hoeveel zijn er nu zeg maar goed afgerond?
Als ik dat moet schatten, ik denk bij ons 25.
Ja. Dat zie je maar hoe weinig dat toch is.
Heel weinig.
Ja. Klopt. Wel de realiteit. En daar moeten we dus in blijven. En daar mogen we dus ook nog zeggen, er zijn nog zoveel dingen mogelijk die we zelf kunnen. Waar we nog meer collectief uit kunnen halen. Maar ook waar we onze berusting in kunnen vinden. En daar gaan we mee afsluiten. Ik wil je hartstikke bedanken voor je openheid en het werk wat je doet.
Ja, graag gedaan.
Ja, oké, Moesha en Celine, hoe kijken jullie hiernaar? Wat heel mooi was aan dit stuk, was toch wel dat grootste inzicht. Waarin je dus die scheiding moet maken tussen emotioneel en toch dat zakelijke stuk bekijken.
Ja, gewoon de theorie. Gewoon.
Ja, de feiten. De feiten.
Ik heb op een gegeven moment ook een switch gezien bij ons jongerenpanel. Dat we hebben ons voorbereid en dit is wat we gaan zeggen. En we gaan het niet meer zozeer hebben over wat we vroeger hebben meegemaakt. Want daar draait het nu eventjes niet om. Het gaat nu even over het herstel en over hoe we nu verder gaan.
Dat klopt. Dus ook al deel je meer van je pijn.
It doesn't matter.
Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Een voorbeeld van een pleister voor mij zou dan denk ik zijn om bijvoorbeeld ook de jongeren te helpen. Het is het bespreekbaar maken, een cursus, een therapeut.
Ja, vanuit die brede ondersteuning eigenlijk, wat je nu al hebt. Ja. Maar je raakt het wel goed aan, denk ik. Want daar zeg je, die pleister die moet dus geplakt worden op, weer behoeften. Ja. Maar op de stukken waar nog eigenlijk weinig aandacht ligt. En in dit geval dus ook de jongeren waar de pijn doorgegeven is, als het ware.
Die cirkel moet gewoon echt doorbroken worden.
Juist.
Bij onze generatie gedupeerde kinderen, zeg maar. Want ik ben nu ook moeder. Ik wil ook de beste toekomst voor mijn dochter. Ik wil haar gewoon dit laten vertellen van, hey, dit is gebeurd. Maar ik wil niet dat het invloed op haar heeft. Het moet bij ons stoppen.
Maar wat Suzanne dus ook net zei, zij loopt als advocaat ook tegen dichte deuren aan.
Ja.
Dus, maar ze zei dus dat zij zelf ook soms geen reacties krijgt. Of heel lang moet wachten.
Ja,
dus
ja.
Dan vind ik ook dat het ministerie of de Belastingdienst zelf eigenlijk het proces ook niet versnelt.
Ja,
versnellen het niet.
Maar ik heb wel gemerkt dat bijvoorbeeld bij veel gedupeerde ouders, ze spreken opeens een hele andere lingo. Dus ze moeten bijvoorbeeld hun eigen documenten opstellen en zo. Mm. Mijn moeder is gewoon een soort halve advocaat geworden.
Ja, we leren heel veel.
Kijk, als het aankomt op de duo-schulden bijvoorbeeld, ik kan niet concreet zeggen van, hey, ik heb zoveel euro aan mijn ouders gegeven of wat dan ook. Het is wel voorgekomen natuurlijk hier en daar. Maar ik kan het niet goed bewijzen, zeg maar. Maar ik heb er zeker wel onder geleden. En ik vind het dan heel erg dat de overheid zegt van, oh ja, maar dat kunnen we nu nog niet doen, want we kunnen het nog niet meten. In mijn geval moest ik vroeg uit huis gaan, omdat mijn ouders geen ruimte voor mij hadden toen ik ging studeren. Mijn broertjes en zusjes, die lagen op een superkleine kamer met z'n drietjes. En als kind van 12, mijn zusje toen, ja, dan wil je toch ook gewoon je eigen ruimte.
Tuurlijk.
Ja.
Daar word je gewoon in, tenminste, daar werd ik gewoon in geforceerd. Het kon gewoon niet anders. En ik had ook liever gewild dat ik, net zoals de meeste gezinnen die modaal verdienen, dat ik lekker tot mijn 25e thuis kunnen wonen, de wereld had kunnen zien, voor mezelf had kunnen sparen, goed uit huis en zo. Maar dat was gewoon niet mogelijk door de situatie waar mijn ouders in zaten. Dus ja, wij als kinderen hebben daar zeker onder geleden. En het heeft grote effecten gehad op mijn leven nu. Want ik zit nu ook met een studieschuld. En dat heeft ook veel nadelen voor mij,
tuurlijk,
zeg maar.
Je hebt een valse start. En dat maakt men toch nog gedrag. Daar gaan we mee afronden. Bedankt voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende. Voor nu hebben we de casussen voldaan. En gaan we verder met elkaar in gesprek. Want de grote vraag blijft natuurlijk wel, hoe kunnen we dit in beweging krijgen? Hoe kunnen we verandering teweeg brengen? En het blijft ook wel een groot vraagteken in hoeverre we daar invloed op hebben. We weten heel veel niet en we hebben niet overal invloed op. Maar wat je wel kan, is voor jezelf het perspectief bouwen. En je eigen vorm van herstel vormen. Bedankt voor het luisteren.